Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte is bestemd voor de kas onderlinge bijstand. Aanstaande donderdag 9 mei op de Hemelvaartsdag zal de dienst door de Heren wil aanvangen om 10 uur. In die dienst op Hemelvaartsdag zal ook de bediening van het sacrament van de Heilige Doop plaatsvinden. Morgen maandag 6 mei vergadert door de Heren wil de kerkenraad met de belijdeniscategezanten. De vergadering begint om 19:30. In aansluiting op de vergadering met de belijdeniscategezanten zal dan ook de normale maandelijkse kerkenraadsvergadering plaatsvinden. En gelet op deze combinatie is er gelegenheid voor bezoeken van de kerkenraad na 21:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 141ste psalm, en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 141, het derde en het vierde vers. Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen en neig nooit mijn hart tot kwade zaken. Het woord des Heren, zoals we dat vanmorgen willen lezen, vinden we in het boek der Handelingen, de Handelingen der Apostelen, het 21ste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Handelingen 21, de versen 1 tot en met 14. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit de berijming van het gebed des Heren, het vierde vers. De berijming van het gebed des Heren, het vierde vers, uw wil geschieden, uw wil alleen. En als het geschiedde dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren, zo liepen wij rechtuit en kwamen te Kos en de dag daaraan te Rodos en vandaar te Patara. En een schip gevonden hebbende dat naar Fenicië overvoer, gingen wij erin en voeren af. En als wij Cyprus in het gezicht gekregen en dat aan de linkerhand gelaten hadden, voeren wij naar Syrië en kwamen aan te Tyrus, want het schip zou aldaar de last ontladen. En de discipelen gevonden hebbende, bleven wij daar 7 dagen, dewelke tot Paulus zeiden door de geest dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. En toen het nu geschiedde dat wij deze dagen doorgebracht hadden, gingen wij uit en reisden voort. En zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En aan de oever nederknielende hebben wij gebeden. En als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip. Maar zij lieten keerden wederom elk naar het zijne. Wij nu de scheepvaart volbracht hebbende van Tyrus kwamen aan te Ptolemais. En de broeders gegroet hebbende, bleven 1 dag bij hen. En des anderen daags, Paulus en wij die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea. En gegaan zijnde in het huis van Filippus, de evangelist, die 1 was van de 7, bleven wij bij hem. Deze nu had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zichzelf handen en voeten gebonden hebbende zeide, dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. Als wij nu dit hoorden, baden beiden wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde, wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem, voor de naam van de Heere Jezus. En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende, de wil des Heren geschiede. Gemeente, we slaan nog 1 keer de 49ste zondag van onze Heidelbergse catechismus op. De zondag waarin ons gevraagd wordt welke de derde bede is. En dan wordt daarop geantwoord, uw wil geschiede gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Voordat wij het woord des Heren gaan beluisteren, willen we samen het aangezicht van de Heren zoeken in onze gebeden. En dan willen we voorbeden doen voor de zieken, met name die in het ziekenhuis liggen. Nog altijd mevrouw Van Zijl. Het gaat niet zo goed met haar. Zij heeft nogal wat pijn. En ze gaat ook, en dat zal wel met haar leeftijd samenhangen, toch hoe langer hoe meer achteruit. En dan is in het ziekenhuis ook altijd nog Hanny Langelaar, die daar nog moest blijven. Het leek er afhankelijk op dat ze misschien weer thuis mocht komen, maar dat kon toch nog niet. Wel mocht thuis komen uit het ziekenhuis mevrouw Spies van de Langbroekerdijk en Hans Westeneng. Hans is zelfs alweer in de kerk, hoorde ik. We gaan samen bidden. Heren, we buigen ons voor u neer. Nu gij ons op dit morgenuur, op deze uw dag samenbrengt in uw huis. We mogen samen weer onder uw woord verkeren. En u geeft ons nog de boodschap van uw goddelijke genade. U laat het ons nog horen, heren, wat tot onze vrede dient. De weg der zaligheid mag ons nog weer gepredikt worden. En wat gij wilt doen en wat gij wilt zijn voor zondaren en wat gij wilt verrichten in hun leven. Heren, het mag ons alles weer vanuit de Heilige Schrift worden voorgesteld. En het bewijst allemaal dat gij nog genadig en barmhartig zijt. Laten we er dankbaar voor zijn, heren, dat het vandaag weer zondag is en dat wij de gelegenheid hebben om te horen wat tot onze vrede dient. Daar hebben we zomaar geen erg in. We vinden het heel gewoon dat het zondag is. Ach, wat staan we erbij stil. Soms is het nog een beetje moeilijk en lastig ook, heren, dat het zondag is en dat het ritme van het dagelijkse werk wordt onderbroken. Want met onze gedachten en misschien wel met onze werken zouden we best gewoon door willen gaan. Dan zijn we met zoveel dingen bezig waar onze aandacht op gericht is. En dan hebben we zoveel te doen dat de zondag niet altijd gelegen komt. Als we ons werk moeten laten liggen naar uw goddelijk gebod. En als wij ons bezig moeten houden met de geestelijke dingen. En wat dat laatste betreft, heren, dat is ook al iets waar we toe gebracht moeten worden. Want welk natuurlijk mens zoekt er nu de dingen die des geestes God zijn? En welk natuurlijk mens heeft er nu belang bij om zich op uw dag met name bezig te houden met de dingen der zaligheid? Onze hele levenswijze, ons hele levenspatroon legt er vaak getuigenis van af dat het voor ons nog maar niet zo eenvoudig is om met die dingen bezig te zijn. En we praten er nauwelijks over en we zijn er nauwelijks echt mee bezig. En we nemen er de tijd niet eens voor, zelfs op de zondag niet. Ach, heren, maak dat toch bij ons allen anders. En als u het anders maakte, en als u ons iets hebt laten zien van het voorrecht dat één dag van de week een dag der rust is, als u het ons op het hart gebonden hebt, hoe belangrijk het is om het ene nodige na te jagen en dat te betrachten, wilt u ons in die dingen dan ook bevestigen en versterken? En wilt u geven, heren, dat wij met alles wat in ons is mogen bezig zijn in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk? Laat het ons inderdaad toch een vreugde mogen zijn om dat te mogen zoeken. Laat het ons geen last zijn, maar een lust. Laat het ons geen verdriet zijn, maar een vreugde dat u gezegd hebt: gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dat gij gezegd hebt, heren, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. En dat er zoveel woorden in de schrift staan die ons daartoe oproepen en aansporen en vermanen. Maar laat ons ook beleven, heren, hoe goed het dan ook kan zijn om in die dingen bezig te zijn. Als u in die weg meekomt en als u het zegent en heiligt en gebruikt voor ons geestelijk welzijn. Wat kan het dan ook een vreugde en een verwondering zijn om in de kerk te zitten. En om onder uw woord te mogen verkeren. En om te horen wat tot onze vrede dient. Heren, mogen we er zo zijn. Met een ontvankelijk en een geopend hart. Met een hart dat naar u uitgaat. Met een honger en een dorst naar de ontmoeting met u. Naar het brood des levens dat gij aanbiedt en uitreikt. Laten we zo hier mogen zijn en deze kerkdienst en deze zondag mogen beleven. Tot heil van onze ziel en tot eer van u de Heere. En in gehoorzaamheid aan uw goddelijk bevel. En mag het dan zo zijn, Heere, dat u ook in ons midden op deze dag uw naam nog wilt grootmaken, uw werken nog wilt tonen, uw rijk nog wilt doen komen. We vragen u dat gij ons dan bewaren wilt voor de zonde. En dat u alles verre van ons wilt houden wat ons van die zegen zou kunnen beroven. Dat u het zo wilt maken dat de vorst der duisternis zijn werk niet kan doen. Zijn verstorend en zijn hinderend werk. Want dat is hij altijd aan het proberen, Heere. Om uw woord tegen te staan en de loop van uw woord te verhinderen. En onze zielen aan zich te binden. En onze ogen te verblinden. En onze geest bezig te houden met allerlei andere zaken. Sta hem dat niet toe. Maar wilt gij hem aan banden leggen en ons geven dat wij met al onze aandacht en met al onze gedachten geconcentreerd mogen zijn op uw goddelijk getuigenis. Heren, we bidden u voor allen die hier niet kunnen zijn. We denken aan de bejaarden, we denken ook aan de zieken. We bidden u, Heren, dat gij gedenken wilt aan allen die een wettige reden hebben en daardoor niet naar de kerk kunnen komen. We dragen ook de kleine kinderen aan u op en hen die hen verzorgen. Neem ze allen voor uw rekening. Bijzonder denken wij aan onze zieken, Heren, die in een ziekenhuis verblijven. Dat jongste kind van de familie Langelaar. Heren, het is een teleurstelling dat ze nog niet thuis mochten hebben, maar dat het kind nog in het ziekenhuis moest blijven. Dus waak over dat leven en zegen de middelen. En geef dat ze dan inderdaad baat mag hebben bij wat er in het ziekenhuis voor haar herstel gedaan wordt. En bijzonder dragen we aan u op onze oude zuster Van Zijl. Heren, u kent haar in al haar noden, haar lichaam en ziel. Het leek even dat het wat beter ging, maar nu is er toch weer een terugval, Heren. En haar toestand vermindert en verslechtert. Ze weet dat zelf ook. Heren, we bidden van u dat u haar genadig voor uw rekening wilt nemen. Dat u haar bij wilt staan in haar lichamelijk lijden. Maar ook in de noden en in de vragen van haar ziel. Spreek tot haar hart. Geef haar te vertrouwen op uw woord en te steunen op uw heil. Dat heeft de mens toch nodig, Heren, in leven en ook in sterven. Dat is het enige wat ons overblijft. U en uw goddelijk en onfeilbaar woord mag dat in haar leven ook vastheid krijgen. En mag ze zo bij u schuilen in al de noden van lichaam en ziel. Heren, we danken u dat u ook een aantal zieken het voorrecht gaf dat ze uit het ziekenhuis mochten worden ontslagen. Zuster Spies en Hans Westeneng, Heren, u bent nog goed voor hen geweest. U hebt ze nog uw rijke gunst willen bewijzen. Wees ook verder met hen en wilt u ze uw goedheid verder ook betonen. En laten ze door deze weg ook geleerd en ook geoefend mogen worden. Opdat ze het zien mogen dat wat u gegeven hebt onverdiend is. Maar dat u er nu ook recht op hebt. Dat met de geschonken weldaden zij u mogen dienen. En met het leven dat u gespaard hebt, zij u mogen verheerlijken. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Het gezegene wilt de prediking van het woord. Dat ge voorspoedig wilt rijden op het woord van uw waarheid. En dat u velen nog tot uw onderdanen wilt maken, Heere Jezus Christus. Dan willen we u vragen dat u gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben. Alle die verdrukt worden en die zorgen hebben en die moeite hebben. En die een moeilijke en een zware weg moeten gaan. We mogen vanmorgen stilstaan bij de beden die gij, Heere Jezus, uw discipelen geleerd hebt toen u ze op de lippen legde. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Het is niet eenvoudig om die beden te bidden. Juist ook als we het ervaren dat veel rampen ons lot zijn en de tegenspoeden vele zijn. Om dan ook maar dan met een oprecht hart en niet alleen met de lippen te bidden, uw wil geschieden. Maar u bent toch ook genadig en barmhartig dat u het in alle omstandigheden leren wilt. Heren, wij bidden van u. Geef dat wij op de school van uw Heilige Geest geoefend mogen worden. Om dat met een oprecht hart te zeggen. Uw wil geschieden, de uwe alleen. Uw wil is alleen wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Hoor ons dan, getrouwe God, en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 94ste psalm, het 6e, 7e en 8e vers. Psalm 94, vers 6, 7 en 8. Gemeente, tweemaal hebben we met elkaar al stilgestaan bij de bede Uw wil geschieden. We hebben gezien dat het in die bede gaat om Gods geopenbaarde wil. De wil die de Heere bekendgemaakt heeft, zowel in zijn wet als in zijn evangelie. En de bede is dat we mogen leren om ons naar die wil te gedragen, om die wil te doen. Om in gehoorzaamheid aan de wil des Heren te leven en te wandelen. En om ook in gehoorzaamheid aan de wil des Heren zalig te worden. Want zalig worden, dat kan alleen als het overeenkomstig de wil van de Heren gebeurt. En zo heeft onze catechismus die bede ook uitgelegd. Maar er is een andere kant, die dan weliswaar niet in de eerste plaats bedoeld is, maar die toch zeker ook in de schrift naar voren komt. Als het om de wil van de Heere gaat, dan onderscheiden we tussen de geopenbaarde en de verborgen wil. God heeft een deel van zijn wil geopenbaard, we zagen het. En daar hebben we ons aan te houden, daar hebben we naar te wandelen. Als God zegt, eert uw vader en uw moeder, dan is dat een stuk van zijn wil. Hij wil dat we zo onze vader en moeder eren. Hij wil dat we de Sabbatdag heiligen. Hij wil dat we in de weg van geloof en bekering zalig zullen worden. Dat is de geopenbaarde wil. Maar er is ook de verborgen wil. Die God niet bekend gemaakt heeft. En die toch ook geschiedt. Als de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden, uw wil geschieden, dan gaat het dus in de eerste plaats om die geopenbaarde wil. Maar ik denk dat wij toch ook echt wat mogen zeggen over de verborgen wil van de Heer. En dan hoeven wij eigenlijk niet te zeggen, uw wil geschieden, want die geschiedt wel, die verborgen wil van de Heer. Maar dan moeten wij de bede zo verstaan, geef dat wij ons aan die wil, ook de verborgen wil, recht mogen onderwerpen. En dat wij ook als we het niet begrijpen, omdat u het ons niet verklaart, Heren, omdat u het ons niet bekend maakt, maar ook als we het niet begrijpen en niet doorgronden en niet doorzien kunnen, dat we ons toch onder u zullen mogen bukken. En dat we het toch met u zullen mogen eens zijn. En dat wij in alle omstandigheden zullen mogen zeggen, uw wil is alleen wijs en goed. Dat is niet eenvoudig. O, het gehoorzamen aan de geopenbaarde wil van de Heere is ook niet eenvoudig. Maar dit zeker net zo moeilijk. Om te mogen aanvaarden, om te mogen, ons te mogen onderwerpen, dat is niet eenvoudig. Vooral als we erop letten dat in het leven van Gods kerk de Heere nogal eens in raadselen handelt. En niet alleen in het leven van zijn kerk, maar ook in het leven van elk van de zijnen, zegt een van de psalmen niet, veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vromen lot. Nu, als dat dan de werkelijkheid is, is het dan een eenvoudige zaak om echt met het hart te bidden, Heere, uw wil geschieden, door al die wederwaardigheden, door al die rampen heen, uw wil geschieden. Is die wil van God altijd wel zo wijs? Zo klinkt de aanvechting van binnen. Is de wil des Heren altijd wel zo goed, ook als het dwars tegen mijn verlangens en mijn begeren ingaat? Laten we eerst vanuit het woord van God eens zien hoe de Heren zelf mensen ertoe gebracht heeft om zich aan zijn wil, ook die verborgen wil, te onderwerpen. Ik denk aan wat we lezen in het 22e hoofdstuk van het boek Genesis. Daar gebeurt in dat hoofdstuk een van die raadselachtige, een van die onbegrijpelijke dingen in het godsbestuur. Heeft de Heere aan Abraham na lang wachten eindelijk de beloofde zoon gegeven. En dan komt het bevel, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. De Heere toont goed te weten hoe Abram gehecht is aan zijn kind. Neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. En God gaat hem Abram ontnemen. En Abram moet hem zelf de Heere gaan offeren. En dan staat het er zo, als het ware, vanzelfsprekend. Toen stond Abram des morgens vroeg op en zadelde zijn ezels en nam twee van zijn jongeren met zich. En Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot een brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Alsof het hem niets kostte. Maar we kunnen er zeker van zijn dat toen Abram dat hout kloofde en toen hij die knechten vertelde wat ze gingen doen en toen hij Isaac ook meenam en toen ze onderweg waren, dat het hart van Abram vervuld is geweest met bange vragen, met raadselen waar hij niet uit kon komen. En dat er menig stil en angstig gebed uit zijn ziel is opgeklommen tot de Heere, Heere, wat bedoelt u nu? Wat is uw weg nu? Ik begrijp u niet. Uw weg is in de zee. En uw voetstappen worden niet bekend. Hij ging wel, maar met een hart vol vragen. Hij ging wel, gehoorzaam aan de wil van de Heere. Maar wat de Heere ten diepste bedoelde en waarom de Heere dat zo deed, dat verstond hij niet. En pas op het allerlaatste moment, toen hij in de weg van gewillige onderwerping aan de wil van de Heere niet alleen zijn kind op het altaar gebonden had, maar toen hij ook het mes al in de hand had om dat kind naar het bevel van de Heere te doden, pas op het allerlaatste moment greep de Heere in en hij betuigde: nu weet ik dat gij mij lief hebt en dat gij uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Maar al die weg begreep Abraham er niets van. Hoe kwam hij er dan toe om het toch te doen? Door de bekwamende, gemakende genade van de Heere. De Heere maakte hem gewillig. Anders was Abraham weggelopen. En had hij tegen de Heere gezegd: Heere, dat doe ik niet. Zulke voorbeelden hebben we ook in de schrift. Als de Heere tegen Jona zegt: ga naar Nineveh, dan zegt Jona nee. En dan gaat hij de andere kant uit. En meer van die voorbeelden hebben we. Elia, waar we het in de avonddiensten over hebben, was ook iemand die van de Heere wegliep en die uiteindelijk, nadat hij veel gehoorzaamheid en gewilligheid in zijn leven betoond had en geloofsmoed had mogen beoefenen, op een punt kwam dat hij uit de weg ging en van de Heere afweek. Maar als Abraham zich mag onderwerpen, dan is dat omdat Gods genade hem tot die onderwerping brengt. Ik denk aan een ander voorbeeld uit het boek Leviticus. Een geschiedenis die ons misschien wat minder vertrouwd is. Ik lees uit het 10e hoofdstuk van Leviticus. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren, het welk hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heeren en verteerde hen en zij stierven voor het aangezicht des Heeren. En Mozes zeide tot Aaron: dat is het wat de Heere gesproken heeft, zeggende: in degene die tot mij naderen zal ik geheiligd worden en voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil. Daar staat die vader bij de verkoolde lijken van zijn zonen, die in het oordeel van de Heere waren omgekomen omdat zij de Heere niet geheiligd hadden en ze het gewaagd hadden om ongehoorzaam te zijn in de manier van ambtsuitoefening. En toen heeft hen dat zware gericht getroffen. En wat zegt de vader van die twee jongens dan? Niets. Hij ontvangt genade om te zwijgen. Hij balt zijn vuisten niet tegen de hemel om tegen de heren te zeggen: heren, het was niet goed wat mijn jongens deden, maar moeten ze nou zo gestraft worden? Hij zwijgt stil. Hij mag bukken. Hij mag zich onder de heren vernederen. Ik denk aan Eli. Want wat je van Eli ook kan zeggen, als een slappe opvoeder en als een vader van zijn kinderen die, zoals de Heere dat dan zelf ook zegt, zijn jongens niet eens zuur aankeek. Wat je van Eli ook ten nadele mag zeggen, er staat in de schrift ook nog wel wat anders. Want dan krijgt die Eli via de jonge Samuel bericht dat de Heere afrekening gaat houden met het hele huis van Eli. Er is zoveel wat voor zijn aangezicht niet bestaan kan. En waar de Heere zich over vertorent. En dat oordeelswoord wordt door de jonge Samuel aan Eli geboodschapt. Toen gaf Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En hij, Eli, zeide: hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Uw wil geschiede, Heere. En dan moet Eli het aanvaarden dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Ook in deze weg, ook in dit werk. Als hij vanwege al de zonden van het huis van Eli dat geslacht gaat afzetten, zodat ze het priesterambt niet meer zullen mogen bedienen in Israël. Hij is, zegt Eli, de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En zo mag Eli toch ook de genade kennen om onder de Heere te mogen bukken. Denk aan David. Als David vluchten moet voor Absalom, dat is ook wat geweest. Om voor je eigen zoon te moeten vluchten. Om te moeten ondervinden dat je eigen kindje naar het leven staat. En dat je eigen kind je plaats in het leven niet meer gunt. En dat hij je zelfs je levensdraad wil afsnijden. En zo moet David vluchten. En dan komt hij onderweg die Simei tegen. Uit het huis, uit de stam van Benjamin. En die Simei heeft het David nog nooit vergeven. Dat hij op de troon van Saul zit. Een ander had op die troon moeten zitten. Iemand uit het huis van Saul en uit de stam van Benjamin. En wat gebeurt er? Dan begint die Simei David de vluchteling uit te schelden en te vloeken. En dan zegt een van Davids vrienden, een van Davids mannen, Abizei: waarom zou deze dode hond, mijn heer de koning, vloeken? Laat me toch overgaan en zijn kop wegnemen. Maar de koning zeide: wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? Ja, laat hem vloeken. Want de Heere heeft tot hem gezegd: vloek David. Wie zou dan zeggen: waarom hebt gij al zo gedaan? David kreeg ook genade om te bukken. Ook op die lasteringen. Ook om dat vijandige gedrag van deze Simei te aanvaarden. Hij zag daarachter de hand van de Heer. David mocht bukken. Hij wist het. Ik heb het verdiend dat de Heer me in deze smeltkroes werpt. Ik heb het verdiend, want de Heere heeft gezegd: het zwaard zal van uw huis niet wijken. En dat ik vluchten moet voor mijn kind. En dat ik gevloekt word door deze Benjamiet. Het is omdat de Heere mij in die smeltkroes geworpen heeft. Maar hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Heere, uw wil geschieden. En dan denken we aan Job. Alles kwijt was. In één keer. Zijn bezittingen, zijn kinderen, en die dan zeggen mag: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En om niet meer te noemen, ik denk nog even aan de geschiedenis die we gelezen hebben uit het Nieuwe Testament. Paulus is op weg naar Jeruzalem. En hij weet het, het is hem al langer gezegd, overal waar hij kwam onderweg, vanuit Griekenland, via Efeze, via het tegenwoordige Syrië en Libanon, onderweg naar Jeruzalem. Elke keer kwam hij diezelfde boodschap tegen. Ze zouden hem in Jeruzalem gaan binden. En Paulus heeft begrepen, dat is het getuigenis van de Heilige Geest. En hij heeft geweten dat hij gebonden, dat hij gevangen genomen zal worden. En ten overvloede wordt dat nog eens een keer herhaald in Caesarea, in het huis van Filippus, als die profeet uit Judea, Agabus, komt. En als hij de gordel van Paulus neemt en als hij zichzelf aan handen en voeten met die gordel gaat binden en als hij de boodschap dan erbij voegt. De man van wie deze gordel is, zal zo gebonden worden te Jeruzalem. En dan zeiden Paulus' reisgenoten en ook degenen die van Caesarea waren, die tot de gemeente des Heren behoorden, bezorgd. En dan smeken ze Paulus, ga dan toch niet naar Jeruzalem. En ze vragen het niet alleen en ze gebruiken niet alleen argumenten, maar ze wenen ook. Ze laten hem niet met rust en ze hangen hem aan de hals en ze zeggen, Paulus, doe het toch niet, man. Denk aan jezelf, maar denk ook aan het werk van de Heere. Wat moet er van de gemeente terechtkomen als u gevangen genomen en in de gevangenis opgesloten worden? Paulus, ga toch niet naar Jeruzalem. En dan zegt Paulus, wat doet ge dat ge mijn hart week maakt? Ik ben bereid om naar Jeruzalem te gaan. Ik ben bereid om gevangen genomen te worden. En als het de wil van de Heer is, ben ik bereid om ook voor de naam van de Heer Jezus te sterven. Ben ik bereid om ook voor de naam van de Heer Jezus te sterven. Paulus is er geheel voor ingewonnen. De weg des Heren kan hij ook niet begrijpen. De bedoelingen des Heren zijn voor hem ook verborgen. Ook dit stuk van de verborgen wil van de Heren kan hij niet doorzien. Maar hij is ervoor ingewonnen. Hij mag eronder bukken en dat woord dat hij spreekt, dat oefent gezag. En dat laat wat na en dat legt beslag. En dan zeggen zij, Paulus' reisgenoten, en die anderen daar uit Caesarea, de wil des Heren geschieden. Dan worden zij er ook voor ingewonnen. En dan worden zij het er ook mee eens. En zo zien wij dat de schrift vol is van allerlei beelden, van allerlei illustraties uit het leven van Gods kinderen, van vroeger en van later tijd, die het hebben moeten leren zeggen wat de Heer Jezus zijn discipelen op de lippen gelegd heeft. Uw wil geschiede, Heere, geef dat wij ons aan uw wil gewillig mogen onderwerpen. Stilhouden voor de hoge God. Wat is het dus, als we zo de wil des Heren mogen gaan doen, hé? Als we ons zo aan de wil des Heren mogen onderwerpen? Wel, er zitten verschillende aspecten aan, zoals die verschillende voorbeelden ons laten zien. Daar is altijd de erkenning van de hand des Heren. God doet het. Hoe raadselachtig het ook is. De Heren heeft gegeven. De Heere heeft genomen, met zijn hand gegeven en met zijn hand genomen. De Heere heeft gezegd, vloek David. Vuur van de hemel verteerde Nadab en Abihu. Achter dat alles zit de hand van de Heere. En het gewillig voor de Heere bukken is de erkenning, Heere, uw hand beschikt het zo. Uw hand geeft. Uw hand neemt. Uw hand slaat. Uw hand geneest. De hand des Heren zit erachter. Wat mensen ons ook aandoen, Simei. Wat mensen ons ook aandoen, die gevangen die straks Paulus gevangen nemen, het is maar middel in de hand van de Heer. En het tweede wat erin zit, dat is het rechtvaardigen van de Heer. Dus niet alleen het erkennen van Gods hand, maar ook het rechtvaardigen van zijn weg. God heeft het recht om zo te handelen. Hij is nooit onrechtvaardig. Eli begreep dat toen hij zei, hij is de Heere. Hij is de Heere. En dan moet ik zwijgen. Hij is de Heere.
En dan moet ik bukken. Hij is de pottenbakker. En wij zijn het leem. En daarom mag hij doen wat goed is in zijn ogen. En Aaron zweeg stil. Gods weg wordt gerechtvaardigd. En soms zit er ook een element in van aanvaarding. Aanvaarding zelfs van de straf. God heeft tot Simei gezegd, vloek David. David heeft het geleerd om als een zondaar voor God te bukken. En het te aanvaarden dat hij verdiend heeft straf voor zijn ongerechtigheid. En als hij moet vluchten en als hij die Simei hoort vloeken, dan snijdt het door zijn ziel en dan pijnt het in zijn binnenste. Maar dan moet hij nog zeggen, Heere, ik heb het verdiend. Ik heb het verdiend. En ik heb nog veel erger verdiend. Dat zijn zo een paar aspecten die meekomen als het gaat om het onderworpen zijn aan de wil van de Heer. Is dat dan wat sommige mensen ervan maken, dat je maar moet berusten? Dat je als het ware maar je schouders moet buigen en de Heere gelegenheid geven om er maar meer en meer op te leggen zonder dat je je ooit nog één ogenblik verzet. In de zin van er is toch niets aan te doen. Je moet er eenmaal onder bukken. Tegen God kun je niet strijden. Nee, dat is het niet. Want als het zo is, dan is het noodgedwongen dat een mens bukt. Dan is het omdat hij ertoe gedwongen wordt. Omdat zijn verzet gebroken wordt. En dan is hij niet gewillig, maar dan is hij verlamd. Maar het echte onderworpen zijn aan de wil van de Heere, dat gebeurt gewillig. Daar worden we voor gewillig gemaakt. Daar worden we voor ingewonnen. Paulus was er voor ingewonnen. Ik ben bereid, zegt hij, bereid gemaakt wel te verstaan, om zelfs voor de naam van de Heere Jezus te sterven. Abraham was gewillig gemaakt om zijn zoon aan de Heere af te staan in het geloof dat de Heere hem zelfs uit de doden hem nog weer terug kon geven. Maar dat is niet een fatalistisch berusten in iets wat over je heen komt en waar je toch niets tegen kunt doen. Nee. In het waarlijk bukken onder de Heere zitten de oefeningen van het waarachtige en van het levende geloof. Dat wil niet zeggen dat de mens het er makkelijk mee heeft. Natuurlijk niet. Het is zwaar. Als de wil van de Heere precies tegengesteld is aan onze wil. Als Abraham dankbaar is dat de Heere hem eindelijk de vervulling van zijn belofte gegeven heeft. En als hij met vreugde Isaac mag zien opgroeien. En als Gods wil dan komt vertellen, Abraham, ik wil Isaac terug hebben. En langs de weg van het altaar en het offer. Dat is niet eenvoudig. Als wij zien gebeuren wat we liever niet zagen gebeuren. En als wij iets niet zien gebeuren waarop we gehoopt hebben en waar we vurig naar verlangd hebben. Ach, je kunt die Bijbelse voorbeelden met velen uit de praktijk vermenigvuldigen. Je kunt denken aan een ziekte die komt en waarover je gebeden en geworsteld hebt, maar die ziekte verdwijnt maar niet. Soms was er hoop, soms was er verwachting, soms leek het goed te gaan. Soms kreeg je gunstige berichten van de dokter, maar dan kwam toch het moment waarop de ziekte zich weer openbaarde en waarop het niet meer beter zou gaan worden. En je kunt denken aan sterfgevallen, plotseling of na een lang ziekbed. Die ingreep van de Heere, van de hand van de Heere in je leven. In het leven, in je gezin. En wat had je het graag anders gezien? En wat heb je anders gebeden? Maar de wil van de Heere was zo, dat het hem behaagde menigmaal de beden niet te verhoren. En je kunt denken aan je werkkringen, je kunt denken aan zorgen, je kunt denken aan moeite die je in je werkkring hebt. en zoveel andere dingen. En dan kan het gehoorzaam buigen onder de wil van de Heere best gepaard gaan met hete tranen. En dat verbiedt de Heere ook niet. Zo moeilijk kan het wezen en zo zwaar kan het worden dat de mens hevig ontzet is. Ik denk aan de dichter van de 39ste psalm. Oh, die man heeft zich voorgenomen onder de slaande en neerdrukkende hand van de Heere geen opstandige taal te spreken. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, zolang de goddeloze tegenover me is. En voor hem was de beproeving, voor hem was de zwaarte dat hij last had van vijanden, van goddelozen, die hem het leven zwaar maakten. Maar hij zei tegen zichzelf, ik zal mijn mond met een breidel bewaren. Maar ondertussen begreep hij de weg van de Heere niet. En als hij daarover dacht en over mediteerde, en dan vloog het hem soms aan en dan zegt hij, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Dan kan een mens het er moeilijk mee hebben om zijn mond dicht te houden. Dan kan een mens het er moeilijk mee hebben om zijn gedachten onderworpen te laten zijn aan de Heere. En dan kan een mens ook gaan klagen. Je vindt dat ook in de schrift. Heere, hoe lang nog? Heere, hoe lang nog klagen, wenen, dat zijn dingen die samen kunnen gaan bij de onderworpenheid aan de wil van de Heere. Klagen tot God dan, wel te verstaan. Niet klagen tegen en nog minder klagen over God. Daar zouden we God mee tekort doen. Maar klagen tot God en zeggen, Heer, ik kan het niet dragen. Ik kan het niet dragen. Klagen tot God, Heer, ik begrijp u niet. Heere, waarom toch? Heere, hoe lang nog? Dat kan er allemaal best mee gepaard gaan. Want een mens is ook niet meer dan een mens. Een mens, ook een mens met genade, is maar een mens, zwak, klein, afhankelijk. En als we in de storm terechtkomen, wie kan het dan uithouden? En bovendien niet alleen zwak en klein, maar ook nog tegensprekend van natuur. Wederstrevend, en dan kun je wel zeggen, ik zal mijn mond met een breidel bewaren, maar je gedachten staan niet stil. En je verdorven bestaan is aan het werk. En Satan komt met zijn pijlen en met zijn influisteringen. En we zijn een tegensprekend volk van nature. En we denken zo vaak dat God het verkeerd doet als het anders gaat dan wij meenden dat het moest gaan. En we komen er zo gemakkelijk toe om op de wijsheid van de Heere te gaan afdingen. En op de rechtvaardigheid van de Heere kritiek te gaan oefenen. En een mens is er maar zo aan toe om op het doen van de Heere zijn bemerkingen te hebben. Dat zit er toch in? En daarom als de beleving van onze zwakheid uitkomt in tranen en in klachten, dan zal de Heer ons daar geen verwijt over maken. Hij verwacht van zijn volk niet dat ze stoïcijnen zijn. Ongevoelig voor het leed dat komt. Ongevoelig voor de smart die ze om zich heen zien of die ze in hun eigen leven ervaren. De Heer Jezus heeft ook geweend. Het is zelfs nog aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt worden. Als een mens wenen mag in diezelfde geest als hij geweend heeft. Maar wat er niet mee samen kan gaan bij dat bukken onder de Heere en bij dat aanvaarden van de wil van de Heere, dat is als wij ontevreden klagen. Als we murmureren. Als we onszelf gaan verdedigen. En als we God ter verantwoording roepen. Dat is er helaas veel. Kijk eens in uw eigen hart. Kijk eens terug in uw eigen leven. In de raadselachtige wegen die de Heere gegaan is. Die is die toch gegaan wel eens in uw leven. Dat u het ook niet begreep en dat u het ook niet meer zag. En dat het zo'n teleurstelling werd. Was er toen ook niet die ontevredenheid? Wees eens eerlijk. Dat God het in uw ogen niet goed deed. Dat hij het beter moest doen. En dat u nou het slachtoffer werd. En zo voelde u zich ook van zijn onbegrepen beleid. En zijn er niet murmureringen geweest? Weet u waarom een mens murmureert? Om een of van de twee redenen. Of vanwege zijn hoogmoed of vanwege zijn wantrouwen. Als we murmureren, dan is dat vaak vanwege onze hoogmoed. En in onze hoogmoed denken we dat we iets beters verdiend hadden dan God ons geeft. Dat is hoogmoed. Of als we murmureren uit wantrouwen, bewijst het dat we geen geloof hebben in Gods belofte. Denk eens aan die Israëlieten in Kades Barnea. Die verspieders waren teruggekomen met dat rapport over Kanaan. En toen geloofde het volk dat rapport van die 10 verspieders. En ze begonnen te murmureren. Ze begonnen te klagen. Ze begonnen hun ontevredenheid te uiten tegen de Heer en tegen Mozes. En wat was de achtergrond? Wantrouwen. Want ze geloofden niet wat die 2 verspieders, Jozua en Caleb, zeiden. Die inderdaad ook vertelden van de sterke steden in Kanaan en van de geweldige legers die daar waren en van de reuzen die ze gezien hadden. Maar die ook zeiden, de Heere heeft het ons beloofd. Als een mens het oog op de beloften Gods kwijtraakt, gaat hij in wantrouwende wegen van de Heere verdenken. Een zelfverdediging, ook al zo'n wrange vrucht die groeit op de akker van ons verdorven hart. Zelfverdediging, denk aan Jona. De man verdedigde zichzelf toen God tegen hem zei, Jona, is uw toorn billijk ontstoken? Ja, zegt Jona, billijk ontstoken en ter dood toe. Omdat die wonderboom verdord was. Jona meende dat hij het recht had om toornig te zijn op de Heere. Hij verdedigde zichzelf. En zo kan een mens in bitterheid. Ja, dat komt in het leven van Gods kinderen ook voor. Dat ze in bitterheid zichzelf verdedigen en dan doet God het niet goed. Oh, wat kan een mens ook, al heeft hij genade leren kennen, nog ver wegzakken. En in bittere gramschap de Heere ter verantwoording roepen. En zichzelf handhaven, ook als de Heere probeert hem op zijn plaats te brengen. Jona, is dat nou rechtvaardig dat je zo boos bent over een verdorde wonderboom? Ja, Heer, ik ben daar inderdaad billijk in. Wat een dwaasheid huist er in het hart van een mens. Kijk, al deze reacties van murmureren en zelfverdediging en ontevredenheid, die geven er blijk van dat er nog weinig onderwerping is. Hoe zit het nou met deze dingen in ons leven, gemeente? Misschien dat u wel zeggen moet, niet alleen uit vroegere ervaring, maar ook uit ervaring van nu, dat de Heere in tegenheden wandelt. Soms is dat bekend van u, soms is dat niet bekend, want het hart heeft zijn eigen bittere droefheid. En soms speelt het zich af in de stilte. En soms draag je het alleen mee en weet een ander er niks of nauwelijks iets van. Als we een weg moeten gaan die we zelf nooit zouden hebben uitgekozen. Als de kastijdingen er zijn. Zoals Asaf, mijn beproeving is er elke morgen. Het kan in je eigen hart zitten, waarin zoveel verzet opkomt. Het kan in de omstandigheden zijn waaronder je werkt. Onder de omstandigheden waarin je je gezin in je gezin een plaats hebt. Het kan wezen dat er allerlei zorgen zijn in verband met gezondheid. Noem maar op. Leven is niet gemakkelijk. Zeker niet als Gods voetstappen in de zee zijn. En als we zijn voetstappen niet kunnen zien, hoe reageren we daar nou op? En wat is de gesteldheid van ons hart daar dan onder? We hebben gezien, een mens mag dan klagen, jawel. Een mens mag ook wenen. Een mens mag daar in stilte zijn smart over hebben. Hij mag daar hete tranen over schreien. Hij mag daar zijn vragen bij hebben, een hart vervuld met vragen. Een vuur kan branden in onze overdenking. En we kunnen het in onze benauwdheid uitroepen. Heere, hoe lang? Dat is in orde. Dat is goedgekeurd door de Heere. Maar als we onszelf gaan rechtvaardigen, als we God gaan aanklagen, als we tegen hem gaan murmureren, dan doen we hem tekort. En dan halen we schade en duisternis over onze ziel. Beter is het dan toch om uit de grond van het hart te vragen, Heere, uw wil geschieden.
Maar u zegt, ja, maar hoe kom je nou zover? Hoe kom je nou zover dat je met Aaron mag zwijgen? Dat je met Eli mag zeggen, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Dat je met Job mag zeggen, hij de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dat je met Paulus mag zeggen, ik ben bereid zelfs om voor de naam van de Heere te sterven. En dat je met zijn reisgenoten kunt zeggen, de wil des Heeren geschieden. Hoe een mens zover komt, het is pure genade als hij zover komt. Het is van de Heere als je zover mag komen. Maar er is een weg daarnaartoe. En de Heere wijst ons de middelen aan. Zeker, ik blijf zeggen, het is genade als Abraham, als Eli, als Aaron, als Paulus, als David. Als ze het mogen ontvangen en zo vanuit die onderworpenheid mogen spreken. Maar er is een weg naartoe en de Heere heeft ons aan de middelen gebonden. En een van de dingen die de Heere daarbij gebruikt is als wij leren om de wil des Heren te overdenken. Hoe kwam Eli daar nou toe? Om te zeggen, hij is de Heere. Dat zei hij niet zo in een impuls. Maar dat kon hij zeggen, omdat hij toch in zijn leven geleerd had God als God te erkennen. Hij had het in zijn leven geleerd om voor God te bukken. Laat er dan heel wat op Eli aan te merken zijn. Maar hier is het bewijs dat er genade in zijn leven verheerlijkt was. Als hij bukken mag voor de Heere omdat hij geleerd heeft. God is God. En ik ben maar een schepsel. Ik ben maar een mens. Hij is de soeverein. Hij is de pottenbakker. En hij is mij geen verantwoording van zijn daden verschuldigd. En ik durf niet te zeggen, ik zou het ook niet willen zeggen, dat God zich ooit in mijn leven vergist heeft. En ik durf het niet aan, zegt Eli, om de wijsheid Gods en de billijkheid Gods te betwisten. Ik durf niet te geloven dat God ooit niet goed en niet rechtvaardig is. Hij is immers de Heer. Hij is immers mijn vaste rots. In wie het onrecht nooit gevonden is. Om zo in de heilige overdenking van de wil des Heren. En van de hoogheid en de majesteit Gods. Jezelf te oefenen. Om zo in het gebruik van de openbaring van de Heren. In het gebruik van de middelen Gods je ziel erop af te stemmen. En er op toe te rusten. Hij is de Heere. En vooral, en dat is het tweede, als een mens daar dan mee mag weten dat deze God onze God is. Om werkelijk zover te komen dat wij bukken onder de wil van de Heere, stil zijn in zijn beleid. Om werkelijk zover te komen dat we aanvaarden alles wat hij over ons beschikt, moet de mens toch eigenlijk eerst geleerd hebben dat die God zich in gunst en in ontferming aan ons verbonden en met ons verenigd heeft. Dat hij in genade onze God geworden is. Die hoge God die ik niet begrijpen kan. Die hoge God die ook geen verantwoording, geen rekenschap van zijn daden aflegt. Die hoge God die dingen doet waar mijn verstand niet bij kan. En waar mijn hart hem ook niet in kan volgen. Die hoge God is toch de mijne. En als dat zo is, laat hij dan maar doen wat ik niet begrijpen kan. En laat hij dan maar zenden wat ik niet begrijpen kan. Maar als hij de mijne is en als ik de zijne ben, dan kan het nooit verkeerd gaan. Dan kan het nooit verkeerd gaan.
Dat is toch boven alle twijfel verheven. Hij is mijn God. Zou hij dan niet voor me zorgen? Meer dan een vader zorgde gij. Zou hij dan niet voor me zorgen? Ook in het zenden van tegenspoed. Als hij geeft. Maar ook als hij neemt. Dan is dat omdat hij mij tot alle dingen tot mijn zaligheid wil laten meewerken. Als hij me doet vluchten en als hij me thuis brengt. Als hij me in de diepten werpt en als hij me opricht. Dan is dat alles met dat ene doel. En dat is het doel dat hij als die getrouwe God en Vader in het leven van al de zijnen voor ogen heeft. Hij wil hen louteren. Hij wil hen heiligen. Hij wil hen meer en meer het beeld van zijn Zoon gelijkvormig maken. En als het gaat om de weg waar langs een mens het leren mag, dan hoort daar ook het gebed bij. Het gebed dat de Heere de zee die van binnen bruist wil kalmeren. Het gebed dat de Heere het zware weer dat in mijn binnenste opgestoken is wil kalmeren. En dan mag een mens vragen, Heere, Job doet dat ook, Heere, toon mij waarom gij met mij twist. Dat is geoorloofd. En dat Job zover komt, dat is begrijpelijk. Maar we weten de helft er niet van. En we zien het einde van het begin niet. En daarom, we moeten gekalmeerd worden. En dat kan alleen de Heere doen. Laten we hem er dan ook hartelijk om bidden. En om aanlopen als een waterstroom. Heere, ik kan mijn mond niet met een breidel bewaren. Maar u wel, zet u een wacht voor mijn lippen. Opdat ik mij te gener stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Waarmee ik u zou onteren, waarmee ik u zou grieven. En waarmee ik mijn ontevredenheid en mijn zelfverdediging zou uitspreken. Heere, breidel gij mijn lippen. En zet ook een wacht bij de deuren van mijn hart. En doe me bukken en doe me aanvaarden en doe me geloven en doe me vertrouwen. Dat het toch waar is, al zie ik het nu niet. En al kan ik er lang niet achter kijken. Maar dat u al deze dingen doet, niet uit lust tot plagen. Maar tot mijn geestelijk welzijn. En dan de overdenking dat de wil van de Heere toch de beste en de weg van de Heere toch de beste is. Nooit doet hij iets uit lust tot plagen. Ik zei het al, hij doet het om te louteren. Hij doet het meer en meer om het beeld van zijn Zoon in het leven van de zijnen af te drukken. Hij doet het tot ons nut. Hebreeën 12, hij kastijdt ons tot ons nut. En dan moeten mensen die omstandigheden toch niet alleen naar de donkere kant van de wolk kijken. Maar ook naar de lichtzijde. Oh, die donkere kant die dreigt zo. Maar die lichtzijde die is er ook. Want de Heere zegt het in zijn woord, alle kastijding als hij tegenwoordig is schijnt geen zaak van vreugde. Maar van droefheid te zijn. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degenen die erdoor geoefend worden. Er zit een zegen in. Er zit een zegen in. En zou het ook niet dienstig zijn? En zou het ook niet mee kunnen helpen? Om ons te leren, om ons aan die wil van de Heere te onderwerpen. Als we eens wat minder aardsgezind werden. We hebben hier geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomende, staat er in de schrift. Doen we dat ook? Doet het volk des Heeren dat nou echt ook? En we zeggen wel eens dat we de pinnen niet al te vast moeten slaan. Maar hoe diep zitten ze? Hoe vast zijn ze ingeslagen? En wat is de Heere nou aan het doen in het leven van de zijnen? Ze toch weer wat losser te wrikken. Want hun bestemming is niet hier. En ze toch weer eens te laten zien. Hier heb je geen blijvende stad. En dan stort er weer wat in. En dan breekt er weer wat af. En dan valt er weer wat weg. Wat is de bedoeling van de Heere? Dat we zouden bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand Gods. En niet de dingen die op de aarde zijn. En wat kan een mens daar toch in verstrikt raken? In legitieme dingen zelfs ook. Het is niet altijd zo dat je in de zonde je behagen hoeft te hebben. Oh, dat kan in het leven van Gods kinderen eigenlijk niet meer. Die brug is opgehaald. Maar ze kunnen nog wel in de beslommeringen en de bezigheden van dit leven verstrikt zitten. Ze kunnen nog wel vastzitten aan al die dingen die God hen in zijn goedheid voor dit aardse leven geeft. En dan danken we ervoor. En dan zien we de goede hand van de Here erin. Maar dan gaan we daar zoveel van maken dat dat ons een en al gaat worden. Het aardse leven met je gezin en met je huwelijk en met je bezigheden en met je bezittingen enzovoort. En dan kunnen dat de verstrikkingen, de strikken worden in de gelijkenis van dat koninkrijk. Bruiloftsmaal, dan gaat het niet over allerlei zondige dingen waar de mensen aan vastzaten. Ze kwamen niet omdat ze wettige dingen in hun huis hadden. De een had een akker gekocht, is er wat verkeerds mee? Nee, maar hij gebruikte het als een argument om de uitnodiging af te slaan. En de ander had een juk ossen gekocht. Dat was niet verkeerd dat hij naar de veemarkt ging en dat hij daar ossen vandaan haalde om de ploeg in zijn land te trekken. Maar dat hij daar alles van maakte en de bruiloftsmaaltijd maar voorliet voor wat het was, dat was het verkeerd. En een ander had een vrouw getrouwd en gebruikte dat als. En zo zijn er zoveel dingen waar een mens in verstrikt kan raken. Zou de Heere niet bezig zijn in het leven van zijn kinderen. Ons ook van allerlei aardse bindingen wat losser te maken. Opdat wij meer en meer zouden gaan gericht worden op datgene wat hij in het vooruitzicht gesteld heeft. Uw wil geschieden. Eigen wil verzaken. Gods wil alleen als wijs en goed erkennen. Uw wil geschieden. Hoe moeilijk het ook is. En we zijn vaak in opstand. En we zijn vaak klagers. En murmureerders. En zelfverdedigers. Hoe moet dat dan anders worden? Ik heb u een paar dingen genoemd die de Heere gewezen heeft op de weg daarnaartoe. Het belangrijkste misschien is dit. Dat onze geest zich richten mag op hem. Die in de wereld gekomen is. En die de weg van zijn volk gegaan is. Die de weg van de beproevingen, van de bestrijdingen, van de benauwdheid en van de beangstiging gegaan is. Die in de smeltkroes geworpen is. Die geschud en geschokt is. Over wiens hoofd al Gods golven en Gods baren zijn heen gegaan. Die de drinkbeker kreeg aangereikt. Vermengd, vervuld met de onvermengde gramschap Gods. En toen hij die beker aan de lippen gezet werd. Toen heeft hij gebeden. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet mijn wil. Heere, als ik het voor het zeggen had, zou ik die beker liever niet drinken. Maar ik mag dat niet zeggen. Ik wil dat niet zeggen. Want uw wil is alleen wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. En toen vond de Heere Jezus Christus in de bange worsteling in Gethsemane de weg om zich aan de wil van de Heere te onderwerpen. Hij heeft geweend daar. Sterke roeping en tranen, zegt de Hebreeënbrief. In Gethsemane heeft hij niet alleen bloed gezweten, maar heeft hij ook bittere en hete tranen geschreid. Want het was zo bang. Het was zo zwaar en de wil des Heren greep zo diep in en die drukte hem zo zeer ter neer, meer dan ooit in enig mensenleven ooit gebeurd is of gebeuren zal. Maar hoe zwaar het ook was en hoe bang het ook was. En hoeveel stormen er ook in zijn benauwde ziel tekeer gingen. Hij mocht bukken en zeggen, Heer, uw wil geschieden. En zo heeft hij zich gegeven. Tot in de allerdiepste versmaadheid en de angst der hel. Zo diep zelfs. dat hij in de verschrikkingen aan het kruis uitgeroepen heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij wilde de wil des Heren doen. En in die weg is hij tot een zaligmaker geworden. Tot een sterke vertroosting, ook voor beproefden en voor kruisdragers en voor worstelaars die zo ver uit zichzelf niet kunnen komen dat ze zich onder de wil van de Heere mogen bukken. Maar zijn kracht wordt in hun zwakheid volbracht en hij wil uit zijn zaligmakersvolheid als degene die de weg gegaan is en de voorloper van het geloof geworden is. Hij wil uit zijn volheid in de zwakheid van zijn strijdende en van zijn verliezende volk zijn genade schenken. Opdat ze toch niet alleen met de lippen, maar ook met het hart mogen zeggen. Heere, uw wil geschieden. Amen. We zingen Psalm 33, het tiende vers. Laten wij nu samen danken. Heren, we zeggen uw grote naam en rootmoedig dank voor dat wij deze zondag morgen dienst mochten hebben en dat u ons nog wilde voorgaan met de verkondiging van uw woord. We bidden u, laat uw geest ons leiden. Ook als we dat woord nu hebben gehoord en het meenemen, laat uw geest het ons schenken in de overdenking. Nu en misschien ook later, als het nog eens een keer terug mag komen. Juist als de omstandigheden zodanig zijn dat dit woord dan op zijn plaats is. Dat woord, Heere, waarin gij bekend maakt dat gij zoveel genade wil schenken aan mensenkinderen. Dat ze zich ook aan uw wil kunnen en mogen onderwerpen. En dat ze zoveel krediet en zoveel vertrouwen op u mogen oefenen. Dat ze het weten in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dat kan niet als u een onbekende God bent, Heere. Maar als we u door genade in Christus mochten leren kennen, dan kan dat ook. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Heere, geef met deze dingen en met dit stuk van de waarheid ook werkzaamheden. En pas ze toe, juist daar waar het bijzonder nodig is. Geef uw genade rijkelijk te ervaren. En wees ons nu verder ook goed en nabij om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 131, het tweede en het derde vers. 131, het tweede en het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.